Dit is Nieuw Wijs Leiderschap. Een serie van Comenius over leiderschap, zelfvertrouwen en verbeeldingskracht. Maar wat is Nieuw Wijs Leiderschap eigenlijk? En welke bouwstenen heb je ervoor nodig? Deze vragen onderzoeken we door het voeren van uiteenlopende gesprekken. Gesprekken met thoughtleaders vanuit een inhoudelijke visie. Gesprekken met Comenius-moderatoren aan de hand van hun levensverhaal. En met schrijvers en filosofen die met een verdiepende en beschouwende blik hun kijk geven op nieuw wijs leiderschap. Met dit keer Carrie van der Kroon, manager communicatie en public affairs bij Defence for Children, een organisatie die opkomt voor kinderrechten. Edzard Krijger gaat met haar in gesprek over leiderschap in de complexiteit van een NGO en over haar leven tot nu toe. Ze groeide op als dochter van een bloemist in Amsterdam-Noord en kwam op het prestigieuze Barlaeus Gymnasium, een compleet andere wereld. De tussenwerelden waar ze zich vanaf toen in begaf, waren confronterend, maar leerzaam. En daar plukt ze nu, in haar leiderschap, de vruchten van.
Welkom Carrie, en het is fijn dat je hier bent. En we gaan het vandaag hebben over leiderschap en dan eigenlijk vooral jouw leiderschap. Ja, leiderschap gaat natuurlijk eigenlijk vooral over wie ben je als mens, wie neem je mee als leider. En daar wil ik graag met je van start gaan. Laten we teruggaan naar Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein, waar jij bent opgegroeid, waar jouw vader een bloemenwinkel had. Wat heb je meegenomen uit je jeugd?
Oei, hard werken. Er werd vooral heel erg hard gewerkt bij ons thuis. Niet lanterfanten aanpakken, geld moet verdiend worden, is geen vanzelfsprekendheid. Dat zijn wel dingen die ik thuis heb meegekregen. Maar ook kansen pakken, kansen zien. Dus heel veel verschillende mooie dingen. Iets minder emotie, maar vooral dat harde werken zit er heel stevig in.
Hey, en Amsterdam-Noord, altijd voor Amsterdammers. Is het nou wel of niet Amsterdam? Wat gebeurt daar zoal en hoe is dat om dan als jong meisje die overstap te maken, het ei over te gaan en naar school te gaan, naar Barlaeus Gymnasium? Wat deed dat met je? Wat gebeurde daar?
Nou, ik was niks vermoedend. Een leuk, naïef kind misschien. Ik dacht, leuk, ik ga naar een mooie school waar ik van alles ga leren met een enorme historie. Dat sprak me heel erg aan. En de eerste schooldag stelde ik me voor en iedereen ging lachen en ik begreep niet waarom. En dat was eigenlijk best wel pijnlijk, want dat was omdat ik plat Amsterdams sprak. En dat heb ik wel binnen een paar maanden weggepoetst en afgeleerd tot het ABN dat ik nu spreek. Dus het was wel even een reality check. Dit is een goed voorbeeld, maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden geweest. Van, oh, er bestaat echt zoiets als klasse. Dat wist ik helemaal niet. Ik had echt geen flauw idee waar ik vandaan kwam. Speelde dat niet echt? Of waren we allemaal een beetje hetzelfde of zo?
En als je dan zegt dat ik heb het plat Amsterdams afgeleerd.
Ja.
Zegt het iets over hoe jij in het leven staat? Pas jij je aan? Of beweeg jij in meerdere werelden? Of
ja.
Hoe werkt dat voor jou?
Nou, het ging voor mij vanzelf, maar ik ben wel heel talig. Dus dat is iets waar ik goed in ben. Ik kan snel talen oppikken. En ik kan me inderdaad denk ik wel goed aanpassen aan meerdere settings, aan werelden. De wereld waar ik vandaan kwam en waar ik naar school ging op de middelbare school, waren compleet verschillende werelden waar heel anders werd gedacht over de wereld en politiek. Soms echt totale uitersten. En dat ben ik daarna eigenlijk alleen nog maar meer gaan opzoeken om nog meer andere werelden te zien en hoe andere kinderen en jongeren leefden en opgroeiden. En,
dus jij eigenlijk echt dat verschil van, waarschijnlijk ging je op de fiets naar de school?
Nee, ik ging met de bus.
Met de bus, niet met het mooie pontje, het ei over, maar met de bus naar het centrum. En dan ging je echt van 's ochtends Amsterdam-Noord, plat Amsterdams, naar Barlaeus. Was dat moeilijk of hoe heb je dat ervaren?
Nou, dat was zeker wel lastig en ook soms heel pijnlijk of eenzaam. Ik vond me best wel onbegrepen en ik vond het niet leuk om op school soms negatieve dingen te horen over mensen. Ja, zoals mijn ouders. Maar ook andersom was er ook spanning in het gezin. Of dat mijn ouders denk ik ook wel moeite hadden met hoe ja, hun eigen kind veranderde. En van, oh, voel je je dan beter? Of je praat anders, je houdt je met andere dingen bezig. Dat ja, was moeilijk voor, om ja, mee te verbinden voor hen. Denk, dat was ook nieuw. Ik was de eerste in de hele familie die zoiets ging doen. Dus ja, dat maakt wel dat je denkt, wat is nou, wat is dan goed? Of nou, ik had denk ik sterk wel dat gevoel van, ik ben oké wie ik ben. Maar er is best wel veel druk dan van verschillende kanten. En dat is niet makkelijk.
En wat hield jou staande?
Ja, moeilijke vraag. Ja, ik heb toch wel een soort van rotsvast vertrouwen in mezelf altijd gehad, denk ik. Ik liet me toch niet van mijn stuk brengen. Hè, want ik zei, het was vervelend, maar ik heb nooit twijfel over mezelf gehad of over of ik wel het juiste deed. Eigenlijk had ik al heel vroeg als kind wel door van, ja, als er iets is wat ik wil, dan ga ik daar ook voor en daar sta ik voor en ik laat me niet van de wijs brengen.
En is dat ook misschien wel een van de fundamenten nu van jouw leiderschap, van dat rotsvaste vertrouwen in jezelf, dat je sterk maakt?
Ja, en heel, ik ben heel autonoom ook. Ja, ik denk dat dat wel iets, echt iets is wat mij kenmerkt. Laat me niet snel van de wijs brengen.
Is dat misschien ook iets wat, hè, in een klein beetje verder, balletjes, na de eerste paar klassen, toen kwam er volgens mij een heel belangrijke stap in jouw leven en ook in de ontwikkeling van jouw leiderschap, namelijk de Nationale Jeugdraad.
Ja.
Hè, waar je ook toch ook wel autonoom moet handelen. Kun je daar wat over zeggen? Over wat voor impact die Nationale Jeugdraad heeft gehad op jouw ontwikkeling?
Ja, gigantisch. Ik heb daar zoveel aan te danken. Ik was 15, ik mocht meedoen met een project. Ik mocht naar de Tweede Kamer om daar te spreken namens Nederlandse kinderen en jongeren. En ik dacht, wauw. Dat voelde echt als thuiskomen. Het heeft zin om je uit te spreken en om je ergens tegenaan te bemoeien, om bij te dragen aan een groter geheel en aan een hoger doel. En dat allemaal voor en door jongeren. En dat was zo'n empowering experience. Het is zo gaaf om dat te voelen van, we worden serieus genomen als jongeren. We mogen in gesprek met allerlei besluitvormers.
Maar wat is nou dat achterliggende gevoel, die drive bij jou, waar dat vandaan komt? Waarom wil je er aan bijdragen?
Ja, ik heb wel een soort van ingebouwd rechtvaardigheidsgevoel in mij. Dat zit er echt al vanaf jongs af aan in. Dat geven mijn ouders en gaven mijn grootouders ook wel terug. Op de een of andere manier is dat ingeprogrammeerd. En ik dacht altijd van ja, ik ben de eerste in mijn familie die dat soort dingen doet. Dus waar komt dat nou vandaan? Ik kon dat nooit echt verklaren. Want ik zei dus altijd, dat komt gewoon uit mij. Ik ben er wel meer recent achter gekomen dat de geschiedenis van mijn overgrootvader, die ik nooit heb gekend, misschien toch een of andere rol heeft gespeeld daarin. Ik wist dat hij was verdwenen in de Tweede Wereldoorlog. Ik wist ook, het was een groot mysterie, weet heel veel weinig van. En ik ben recent wel achtergekomen hoe hij ook aan zijn eind is gekomen, ontzettend naar. Maar ook meer over het waarom en niet de precieze details, maar wel dat hij Joodse mensen hielp. En onder andere in de Amsterdamse rivierenbuurt. Voor hem was dat ook. Hij was geen bekende verzetsheld. En hij zat waarschijnlijk niet eens bij het verzet, of dat weten we niet helemaal. Maar iemand die vanuit medemenselijkheid het juiste deed of wat hem het juiste leek. En ja, dat is iets wat ook in mij zit. En misschien is dat toch een soort van overerving.
Misschien toch met de paplepel ingegoten. Mooi dat ik dat ook zo zeg. En ook die diepe bonding met je familie. Mm-hmm. Die je meeneemt naar het nu.
Ja.
Is dat ook dan iets wat nu in je werk naar buiten komt? Of hoe komt het naar buiten in je werk?
Nou, ik werk bij Defence for Children, een kinderrechtenorganisatie. En ik zet me sinds mijn 15e eigenlijk al onvermoeibaar in voor de rechten en voor de stem van kinderen en jongeren. En op allerlei gebieden. En in Nederland en in het buitenland. Of het gaat om toegang tot het recht. Onderwerpen als armoede, seksuele uitbuiting, jeugdstrafrecht. Dat komt allemaal voorbij. Dus ik heb de luxe dat ik me dag in dag uit mag bezighouden met de wereld een stukje beter maken voor kinderen en jongeren.
Ja, gewoon die ongelijkheid de wereld uit. In ieder geval waar mogelijk zo klein mogelijk maken.
Ja, recht doen aan kinderen. Ja.
Dat is natuurlijk ook wel misschien een mooie overstap om te kijken, hè, vanuit je jeugd, middelbare school, Nationale Jeugdraad. Vanuit een diepe gedrevenheid. Van jongs af aan mee kunnen krijgen van je familie. Maar ook een inspiratie vanuit je grootvader. Naar Defense for Children. Een organisatie die zo'n belangrijke opdracht te vervullen heeft. Maar ook voor een grote uitdaging staat.
Mm.
Een organisatie die een NGO. Met alle voordelen, nadelen. Maar ook met jou mede aan het roer. En jullie hebben daar wat te doen.
Ja.
Waar zijn jullie mee bezig binnen Defense for Children? Wat is daar gaande? Wat willen jullie met de organisatie?
Nou, goed misschien is om te zeggen dat... Kijk, NGO's worden vaak geboren door ontzettend gedreven mensen. Hè? Mensen die samenkomen en zeggen, wij willen iets veranderen in de wereld. En dat is ook bij Defense for Children het begin geweest. Vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten. En op een gegeven moment groeit daar een organisatie uit. En inmiddels is dat een organisatie van zo'n 35 mensen die 30 jaar bestaat. En die allerlei mooie dingen doet. Maar dat betekent ook dat soms de zakelijke kant toch iets achter is gebleven of nog verder ontwikkeld kan worden. Dus dat zijn aspecten waar we echt naar kijken. Dus daar vindt een transitie plaats die zowel gaat over cultuur, van familiecultuur naar een nader te bepalen cultuur met elkaar. Maar ook in hoe we opereren en ons zakelijke, ons businessmodel eigenlijk, de manier waarop we gefinancierd zijn.
En los van dat ik daar meer over wil horen, kun je heel kort schetsen wat jouw rol is binnen de organisatie?
Ja, ik ben manager van een afdeling. De afdeling communicatie en public affairs. En daar hoort ook het stuk particuliere fondsenwerving bij en kijken naar partnerschappen met bedrijven. Want wij zijn van oudsher vooral georiënteerd op wat we noemen institutionele fondsenwerving, subsidies. Wat we uiteindelijk nodig hebben zijn meer vrij besteedbare fondsen. Dit is de grote hamvraag voor elke NGO. Als je projecten hebt, kun je daar binnen projectfinanciering hele mooie dingen mee doen. Maar je kunt niet vrij besteden. Je kunt niet iets wat nieuw is en oppopt in het nieuws, kun je niet zomaar een activiteit op ontplooien. Omdat het grootste deel van je financiering vastzit in die bestaande structuren.
En dat is natuurlijk ook wel een onderwerp, kinderen, wat eigenlijk, dat laat niemand koud.
Nee.
Maar desniettemin, de consument, de donateur is kritisch.
Ja.
Dat vraagt toch ook wel weer andere manieren van communiceren, verbinden met de ander.
Ja.
Hoe pak jij dat aan?
Nou, dat was geen makkelijke. Wij zijn heel juridisch gestoeld. Dus we willen ook dat het juist wordt gecommuniceerd. Maar als het juridisch juist is, dan betekent het niet per se dat het aansprekend is voor mensen. Dus
of leesbaar of
begrijpbaar.
Ja.
Nou, we hadden het natuurlijk net al over dat ik uit verschillende werelden ook kom. Dus ik vind dat wel leuk om daarmee te spelen ook. Om te zeggen van welke woorden werken dan het beste. En ik daag onze medewerkers uit. Net weer een hele ronde gehad voor jaarverslag. Van oké, mooi resultaat. Wat betekent dit voor kinderen? Of wat betekent dit potentieel voor kinderen als de volgende stappen nog worden genomen ten aanzien van wijziging van een wet bijvoorbeeld?
En om daar even op door te gaan ook. Als je kijkt naar wat jullie ook aan het doen zijn, het zijn vaak ook maar hele kleine stapjes vooruit.
Mm-hmm.
Twee stappen vooruit, drie achteruit en weer doorpakken. Tegenslag te maken met grote organisaties, overheden, politiek. Hoe hou je zelf je altijd weer scherp? Hoe laat jij je op?
Wat voor mij heel goed werkt, is radicaal erkennen wat er is. Gewoon oké. Dit is nu even heel vervelend, bijvoorbeeld. Dit is nu wat speelt. Dat haalt voor mij de druk van de ketel.
Hoe werkt dat? Wat is radicaal erkennen? Het klinkt heel mooi, maar wat is dat?
Nou ja, erkennen van dat even iets totaal niet loopt zoals je zou willen. Of dat een bepaalde ontwikkeling ontzettend negatief is. Maar in plaats van dat weg te stoppen van ik mag het niet vinden en ik moet me groot houden en me er overheen zetten en hard doorwerken. Ja, dan werk je jezelf, denk ik, in de burn-out. Dus ik probeer er juist wel echt even ruimte aan te geven, bij stil te staan. En ook support te zoeken van collega's, maar ook buiten het werk. Of door me te laten inspireren. Kan ook een museumbezoek zijn. Van alles om even weer geïnspireerd te raken en te zien, oh ja, er is hoop en het kan. Maar wat er nu is, is even onverteerbaar. Dat moet ik wel erkennen naar mezelf en ook soms echt uitspreken en niet daar zomaar overheen stappen. Want ja, soms zijn er gewoon echt hele zware dingen die voorbij komen of dingen die echt zo onrechtvaardig zijn, die ik in mijn vezels voel. dat voor mij werkt dat.
En toch nog een vraag daarover. Hè? Radicaal erkennen van, is dat ook in combinatie met de transparantie die je naast hebt, door gewoon ook heel erg feitelijk te kijken wat gelukt is, wat niet gelukt is.
Ja.
Niet showcase, niet oppoetsen, niet polijsten. Maar dit is wat het is.
Ja, maar ja, het gaat niet alleen over feiten. Ik ben er nogal gevoelig voor. Ik ben journalist en altijd heel erg van die feiten geweest. Maar ik heb juist geleerd ook. Het gaat ook om betekenis en gevoelens daarbij. En die zijn ook van belang. En niet alleen maar sec die feiten. Daar red ik het ook niet mee uiteindelijk. Dus juist ruimte geven aan, oké, dat gevoel mag er ook zijn. En morgen weer verder.
Dus een combinatie van de feiten en het gevoel.
Ja.
En dat ook echt bij stilstaan en het er laten zijn.
Ja.
En dan weer verder.
Ja. Ervan leren, ermee werken.
Dat lijkt me ook best ook wel een opgave om, als je dat zelf kan, om dat mee te nemen naar je mensen, naar jouw team.
Nou ja, ik zeg niet dat ik het kan, hè, maar dit is, dit is het streven. Ja, maar dat, ik probeer daar wel echt ruimte aan te geven. Ook in het team dingen te benoemen, bloot te leggen. Van, laten we niet, het vooral niet even wegstoppen. Dat is niet gezond.
Defense for Children is een organisatie in ontwikkeling. Hoe heeft dit zijn weerslag op Carrie zelf? Welke ontwikkeling maakt ze als leidinggevende door?
Carrie, ook kijkend naar jouw rol als leidinggevende en deze uitdagingen, de financiële uitdagingen, het mensen bij je houden, challenges, scherpte daarin zoeken. Wat moet er nog meer veranderen binnen de organisatie? Als je dat net zegt, van familiecultuur naar die professionalisering, die financiële structuur die anders zou moeten kunnen, keuzes maken binnen de organisatie. Wat is er nog meer nodig? Wat moet er gebeuren nog binnen Defense for Children, voordat jij zegt van, yes, nu ben ik blij.
Nou, als het gaat om mijn afdeling, het stakeholder management, dat zou ik zo graag nog vele leveltjes omhoog krijgen. Want wij hebben al, denk ik, heel goed toegang, worden goed gevonden, worden ook wel erkend. Ook ministers, ministeries op allerlei plekken. Kinderombudsman die ons goed weet te vinden of die standpunten overneemt. We hebben echt wel successen. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde Champions League waar grote bedrijven wielen en dealen. Die misschien direct bij Rutte op de thee mogen komen. Nou, Defense for Children komt nog niet direct op de thee bij Rutte. Dat zou misschien wel een leuk doel zijn als we ook zoiets zouden kunnen doen. Zo'n force zijn we nog niet. Maar in die league zou ik graag meedoen.
De Champions League. Ja. mooi perspectief dat je daar in ieder geval bij schetst. Misschien ook wel mooi om dan even ook die link te maken naar jouzelf. Deze ontwikkeling van de organisatie. Je bent zelf ook altijd bezig met jezelf ontwikkelen. Beste willen zijn. Ik zie toch weer even dat kleine meisje voor me dat in de bus stapte van Amsterdam-Noord naar Centrum Amsterdam. Ontwikkelen. Jij bent ook bezig met je ontwikkeling. Niet alleen door ervaring. Maar je hebt ook in het afgelopen jaar een leiderschapsleergang gedaan. Wat is nou echt blijven hangen? Wat heb je meegenomen uit die leergang?
Ik kan verbinden was wel echt een van mijn conclusies. En daar gaat eigenlijk aan vooraf. Het uitstellen van een oordeel, het echt luisteren, oordeelsvrij luisteren. Ook naar mensen die echt totaal anders zijn dan ik ben, of die misschien wel zelfs ophef veroorzaken. En om dan de verbinding te kunnen leggen, dat voelt heel powerful. En ik heb gemerkt van, dat is een van mijn kernkwaliteiten. Dat is wel blijven hangen.
En dat oordeel uitstellen, was dat iets waar je niet goed in was, of waar je gewoon eigenlijk niet zo bewust van was, dat je dat eigenlijk toch wel in je had?
Het was misschien nog erger. Ik vond dat ik daar al best goed in was. Dat ik dat wel kon al een beetje oordeel uitstellen. Of ik was daarmee bezig, laat ik het zo zeggen. Maar gaandeweg kom je erachter van, het gaat toch veel sneller dan je denkt. Of om het echt te trainen om veel langer nog dat oordeel uit te stellen. Als een hele bewuste actie. Dat was nieuw. En om dan ook te voelen van wat dat brengt. dat was heel leuk en ook heel powerful van, oh wacht, er zit echt waarde in.
En wat bracht het je? Wat heb je voor nieuwe dingen gehoord of geleerd?
Nou, nieuwe inzichten dus van mensen, maar ook veel meer verbinding en soms een veel beter begrip van waar iemand vandaan komt. Van waarom iemand iets vindt of denkt of voelt. Ook ik, hè, ik stelde al wel open vragen en dan dacht ik stel mijn oordeel uit. Maar eigenlijk toch vrij snel, oké. Dus het is dit. Terwijl als je dan nog 3 keer doorvraagt en nog doorluistert, dan hoor je echt nieuwe dingen. Het was toch niet zo als ik dacht dat het was. En ik vond dat ik het al best goed had gedaan, maar nee. Dus weer even die deksel op de neus. Zo van,
even ja. Die spiegel voor de neus en van oké, dit heb ik nog wel te leren.
Ja, te blijven trainen gewoon echt. Het is echt een spier die je blijft trainen.
Ja, volgens mij zeg je dat heel erg mooi, dat heel veel oefening nodig heeft. Maar misschien ook wel tijd.
Mm-hmm.
Als in het altijd maar blijven doorvragen, vraagt ook extra tijd.
Ja.
En dat is nou net volgens mij ook een van de dingen wat een spaarzaam goed is in jouw agenda.
Ja.
Hoe doe je dat?
Kiezen. Ja, maar ik ben ook wel een beetje mild naar mezelf. Van, niet alles kan elke dag en op elk issue. Dus soms heel bewust ruimte maken. Van oké, hier ga ik dit nu wel even doen. Die tijd en aandacht investeren. Want het is van belang voor een collega die ergens mee zit. Of, hè. En op sommige dossiers misschien even niet. Dat is het echte eerlijke antwoord. Ja. Het gaat anders. Het gaat niet. Ik kan niet perfect zijn.
Zou je dat wel willen zijn, perfect?
Nou, het zou een beetje saai zijn, maar stiekem zou ik dat eigenlijk wel willen, denk ik, ja. Tuurlijk,
maken.
Ik heb van die worstelingen. Want het liefst wil je het goed doen voor iedereen, maar het gaat niet.
Keuzes maken. En wat zijn dan voor jou echt... waar baseer je dan jouw keuzes op?
Ik heb veel gesprek met mijn directeur ook wel over. Dus dicht blijven bij die kernwaarden en onze eigen principes. En ja, van rechtvaardigheid, transparantie, integriteit... Dat is een belangrijke, dat morele kompas is heel belangrijk. Ja, en ook spelen natuurlijk dingen wel mee van waar kun je de grootst mogelijke impact maken. En volgordelijkheid is iets, ik ben toezichthouder hiernaast ook. En volgordelijkheid is iets wat ik echt uit het toezichthouden ook heb geleerd. Van de orde der dingen en wat eerst en wat daarna. Dat helpt me ook heel erg.
Dus continu weer terug naar morele kompas.
Ja.
Waar kan ik impact maken?
Ja.
Kan ik schuiven in volgordes, in wat, wanneer, waar.
Mm-hmm.
En dan kun jij keuzes maken.
Ja, met het volle besef dat ik misschien ook gewoon fouten maak. Maar niet kiezen is ook een keuze. En daar ben ik een beetje allergisch voor. Want dat kan ik me niet veroorloven. We moeten wel door. Dus ook als ik het niet helemaal weet. En eigenlijk is dat altijd zo. Hè? Je moet allerlei besluiten nemen de hele dag door. Met een bepaalde mate van zekerheid. En in mijn geval heel vaak met een grote mate van onzekerheid. Ik maak toch de keuze en je stelt constant bij.
Ja.
Dat is de enige manier, denk ik.
Dan weer even terug naar Carrie's eigen leiderschapstraject en hoe haar tussenwerelden haar helpen in haar huidige werk. Maar soms ook in de weg kunnen zitten.
Naast dat oordeel uitstellen noemde je ook die ander, verbinding maken, verbinding leggen. En daar was je eigenlijk al heel, heel goed in. Zie je daar nog af en toe die linkjes met die twee werelden? Amsterdam-Noord, Barleyes, Nationale Jeugdraad en daarbuiten.
Ja.
Komt dat nog wel eens terug? Dat je die, zoals je dat volgens mij zelf zo mooi omschreef als tussenruimtes of juist wel twee werelden?
Ja, constant voel ik dat.
En hoe gebruik je dat?
Ja, Het is eigenlijk een enorme verrijking, want ik heb heel veel werelden mogen zien. Want wat ik nog helemaal niet heb verteld, is ik heb ook heel veel in het buitenland vervolgens gewoond. En bij inheemse volkeren en daar onderzoek gedaan naar kinderen. En mijn partner komt ook weer uit een hele andere wereld. En dus ik heb constant eigenlijk die luxe om door allerlei verschillende bubbels heen te bewegen. Ik vind dat heel erg leuk. Ik neem overal iets mee. En ik vertel ook weer overal stukjes van de andere bubbels. Dat is de leuke kant. En soms kan ik ook daardoor nog wel een klein stukje voelen van... goh, het is niet vanzelfsprekend dat ik hier ben. Of ik heb in het verleden wel eens van die vervreemdende gevoelens gehad... van wat doe ik hier eigenlijk?
Kun je een voorbeeld geven van dat het niet zo vanzelfsprekend was... of dat het gek voelde? Kun je een voorbeeld geven?
Poeh, ja... Dat heb ik heel vaak, maar ook in de boardrooms waar ik zit, in die raden van toezicht ook, voelt ook wel eens gek. Want Er is een enorm leeftijdsverschil natuurlijk.
Ja.
Gemiddelde toezichthouder is 65 jaar geloof ik in Nederland. Dus ik zit daar ver onder. Ja, er worden bepaalde referenties gemaakt naar mensen die iedereen kent. Activiteiten die iedereen doet of zou doen. Die niet op mij van toepassing zijn bijvoorbeeld. Of dat er wordt gesproken over bepaalde mensen. Met de aanname van, oh, die mensen zijn niet hier, zeg maar. Of die kennen wij niet. En dat ik dan wel eens zit te gniffelen intern van, oh ja, dat ben ik. Of dat zijn mijn ouders. Of mijn schoonouders. Of ik ken die mensen wel. Dat voelt dan even gek. Dat voelt een beetje als othering. Van op dat moment voel je even de ander. Of zo. Oh, er is een afstand.
Wat doe je dan? Maak je dat bespreekbaar? Leg je dat op tafel?
Soms wel. Hoe jonger ik was, hoe vaker ik dan ook gevechten en zo aanging. Het is ook heel vermoeiend om altijd maar dat te moeten doen. Dus soms spaar ik nu ook mezelf en doe ik het niet. Of kies ik het moment zelf waarop ik dat doe. Of door een grap of op een later moment erop terug te komen. Of een keer mijn eigen verhaal gewoon te doen. Helemaal op een ander moment. Maar dat er wel nog eens een link wordt gelegd door mensen. Oké. Mijn werk vergt heel veel energie van mij. Is heel veel geven, hè, om bepaalde doelen te bereiken. En ik ben inmiddels wel zo ver dat ik denk, nou, maar ik hoef niet iedereen te onderwijzen of te redden. Dat is een beetje vermoeiend voor anderen, maar ook voor mezelf.
En toch nog even daar een aanvullende vraag over. Is het ook wel dat het, is het wel eens te ver gegaan? Omdat je dacht van, beste mensen, maar dit is echt niet oké.
Hoe er wordt gesproken over andere mensen?
Nou ja, in zo'n boardroom. Dat je dacht van, hey, ik voel dat het over mij gaat. En hier raakt het toch wel echt mezelf, mijn eigen normen, waarden.
Ik heb even geen voorbeeld, maar het gevoel heb ik volgens mij wel eens gehad. Ja.
En dan is dat gevoel van er niet bij horen? Of niet erbij mogen
horen? Nee. Het gevoel is van onrechtvaardigheid.
Onrechtvaardigheid. Komt die weer. Ja. Ja.
Ja.
En wat houd je dan tegen om het dan toch niet daar op tafel te gooien?
Nou, ik denk heel veel na de laatste tijd wel over moed en wijsheid. En ik ben eigenlijk altijd heel uitgesproken geweest. Ik zei dat, maar dat kost ook heel veel, hè. En ik probeer ook te kijken naar, nou, waar kun je de meeste impact mee maken? Heeft het altijd zin om op dat moment met vuur te bestrijden? Wat mijn eigenlijk natuurlijke reflex was. Probeer ik nu wat te kijken naar, maar misschien is er ook een ander moment of een andere manier waarop ik dat kan doen of met iemand, in plaats dat ik het ook allemaal alleen die strijd moet strijden. En ik probeer ook minder te strijden. Dat is voor mij gewoon een interessant spel wel. Van, kan ik het ook zonder strijd? Maar met een vraag of met een grap of een blik of kan ik ook iets laten?
Tot slot kijken we naar de toekomst. Hoe ziet Carrie deze voor zich en welke ambities heeft ze voor zichzelf?
Als we dan verder vooruitkijken, Defense for Children, nu al een aantal jaren. Een branche waar je al 20 jaar in werkt. En je moet nog even, 35 pas, dus dat zit nog heel veel in. Je mag nog heel veel doen. Wat wil jij bijdragen in deze branche? Wat ga je doen in de komende jaren?
Ik wil heel graag bijdragen aan goed bestuur en toezicht in deze branche. Want dat is heel hard nodig. En deze branche verdient ook het beste bestuur en toezicht.
En wat is daarvoor nodig?
Een stukje ontwikkeling, professionalisering. Dat hoort daar allemaal wel echt bij. Van de mensen die het doen, de mensen die het gaan doen. Ik vind het heel zonde als er soms mensen uit een andere sector worden gehaald om dan het bij ons op orde te krijgen, zeg maar, in onze sector. Dus vaker worden mensen uit de private sector gehaald om de governance op orde te brengen. En ja, ik zou het zo mooi vinden als we dat gewoon zelf kunnen doen. En dat, dat vereist dus dat we meer daarover leren ook en ontwikkelen. En de ontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt. Dus dat is een ingewikkelde, maar daar ben ik heel erg vastberaden in om dus die skills ook allemaal bij te leren. Om dat daarin te zetten en te kijken van wat kunnen we ook leren van andere sectoren. Wat voor ons ook super nuttig kan zijn, want we hoeven niet alles zelf te bedenken per se.
En je gaat daar in een paar dingen die je daar aan wil gaan toevoegen. Wat heb jij nodig om daar ook die beweging in gang te kunnen zetten of te kunnen houden? Wat vraagt dat nog? Wat heb jij nodig?
Ja, soms heel sec ook wat harde skills, opleidingen, zeg maar businessachtige dingen. Die probeer ik af te kijken of ook te vergaren door andere wereldjes in te stappen en opleidingen te volgen. Maar ook een stevig netwerk om mij heen. En nou, daar ben ik ook heel erg mee bezig. Want mensen die me daarin ook kunnen adviseren. Dus vanuit een hele andere hoek. Dat je echt die support hebt om het gedaan te krijgen. Ja, we missen soms gewoon bepaalde kennis en know-how in onze sector.
Kennis, know-how, harde skills, soft skills.
Ja.
Ook nog dingen vanuit jezelf in de zin van al die mooie dingen die je hebt meegenomen. Vanuit jeugd, opvoeding, doorgroeien. Wat is nou iets waarvan je zegt van ja, dat hebben we gewoon als branche nodig? Wat voor bezieling, wat voor ja. input moet er nou echt zijn?
Kijk, de bezieling die is helemaal in orde. Maar het gaat soms wel echt om de zakelijke kant die steviger kan. En als je dat samenbrengt, ik denk dat we dan nog veel meer kunnen doen.
En hoe kun jij daaraan bijdragen, aan die zakelijke kant?
Door die stevig te ontwikkelen zelf.
Dus eigenlijk wat je eigenlijk zegt is van door mijn eigen ontwikkeling toch ook wel echt centraal te mm-hmm. stellen. Dan ben ik in staat om anderen daar ook in mee te nemen.
Ja, zeker.
En als je nou kijkt hè, naar waar je nu staat, 35... fantastisch hè, met wat je nu al bereikt hebt. Dus toch wel even dat loopje maakt terug naar helemaal begin, kleine Carrie.
Mm-hmm.
Wat zou je haar nu met alle wijsheid die je inmiddels hebt opgedaan, wat zou je haar meegeven?
Je bent lekker bezig.
Ja.
Nee, je zit op de goede weg, maar ook je hoeft niet te haasten.
Wat mooi dat om jouw mond te horen, je hoeft je niet te haasten. Met alles wat je ook zei van, we moeten vooruit.
Ja. Ja. Ja, ik had wel iets meer mogen lanterfant in mijn jeugd.
Mooi, mooi. Wat hoop je voor Defense for Children?
Alle talenten, middelen van de wereld, ja.
Wat hoop je voor de kinderen, waar jullie zo hard voor strijden?
Ja, dat er echt een shift wel komt in hoe mensen kijken naar kinderen. En vooral mensen die op besluitvormingsposities zitten.
Wat hoop je voor jezelf?
Dat ik dit nog met heel veel plezier heel lang kan doen. Of dat ik nog relevant blijf voor een hele lange tijd.
Maar relevant voor wie en voor wat?
Ja, voor het doel natuurlijk ten eerste. Ja. Maar ook voor de organisatie en de sector. En nou ja, een voorbeeld is dat ik zit in de Raad van Toezicht voor een kindgerichte organisatie. Dat is een transitie geweest. Driemaal raden wie daar ook een beetje zo dat in gang heeft geprobeerd te zetten. Hè, mijn profiel past daar heel erg bij. Governance, ik was daar van toegevoegde waarde. Organisatie is nu in een andere fase. Ik heb daar heel bewust ook gezegd, en binnen onze raad hebben we gekeken naar wat is nu nodig, welke profielen zijn nu nodig. Ja, en ik vond dat ik daar niet meer nodig was. En we hebben 2 kanjers aangetrokken van mensen die echt een statuur van je welste hebben. Ik ben super trots dat ik nu kan afzwaaien. En de organisatie 2 mensen heeft die echt het weer veel beter gaan doen dan ik dat heb gedaan. Dat is belangrijk. Maar dat gebeurt, en het is niet alleen in mijn sector, hè, maar dat gebeurt weinig. Hè, mensen vergaren posities en blijven lekker comfortabel zitten. En dat zou ik niet willen.
Wat een enorme kracht, omdat je dat op die manier kan neerzetten. Dat je dus ook vanuit keuzes maken en ook vanuit kwetsbaarheid, maar ook met zelfinzicht die afweging maakt. Waar ben ik relevant en waar mm-hmm. niet langer? En ook ja. dan beslissingen durft te nemen om te zeggen, ik ga weg.
Mm-hmm.
Ja, als je kijkt naar relevantie en relevant zijn, volgens mij is dat iets wat vanaf klein meisje, dat je dat hebt meegenomen met jezelf om met die enorme drijfveer die je hebt om door te groeien, impact te maken, ertoe willen doen. Maar ook wel voor een doelgroep die al zo kwetsbaar is en die heel erg terugkomt ook vanuit je eigen jeugd. Dat gevoel van ongelijkheid, wel of niet gezien worden, er wel of niet bij horen, de tussenruimte. Enorme dank voor dit interview. Ik denk dat er heel veel mooie wijsheden, diepe wijsheden, inzichten in zitten. Die hopelijk heel veel anderen kunnen inspireren in hun zoektocht naar relevantie. En heel veel succes in alles wat je doet. Dank je wel.
Jij ook bedankt.
Je luisterde naar Nieuw Wijs Leiderschap, een podcast van Comenius. Wil je verder praten of meer weten? Ga dan naar comeniusleergang.nl voor meer informatie en inspiratie.